Goedemorgen, broeders en zusters. Het is een voorrecht om ook vanmorgen weer elkaar te mogen ontmoeten. En het goede nieuws van Jezus Christus met elkaar te mogen delen. Hij die ook al centraal stond in deze dienst. Tot zover. We mogen nu het woord van God gaan lezen. En ik wil graag met u lezen uit het evangelie van Matteüs. Het 11e hoofdstuk. Matteüs 11. En ik wil graag met u lezen vanaf vers 20. Het is altijd goed om iets meer te lezen ook, hè, om het gedeelte heen wat we willen bespreken. En om ook de achtergronden daarvan goed te kunnen beseffen hoe die een rol spelen in de tekst ook die we zullen bespreken. Het hoofdstuk begint natuurlijk met de vraag van Johannes de Doper. En het getuigenis van Jezus over Johannes de Doper die in de gevangenis zat. En ook dat speelt een rol. Maar dan gaat Jezus hier spreken tot de steden waar hij heel veel gewerkt en gediend had. We lezen in Matteüs 11 vanaf vers 20. Toen begon hij de steden waarin de meeste krachten door hem verricht waren te verwijten dat zij zich niet bekeerd hadden. Wee u Chorazin, wee u Bethsaida, want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich al lang in zak en as bekeerd hebben. Maar ik zeg u, het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor u. En u, Capernaum, die tot de hemel toe verhoogd bent, u zult tot de hel toe neergestoten worden. Want als in Sodom de krachten waren gebeurd die in u hebben plaatsgevonden, dan zou het tot op de huidige dag gebleven zijn. Maar ik zeg u dat het voor het land van Sodom verdraaglijker zal zijn op de dag van het oordeel dan voor u. In die tijd antwoordde Jezus en zei, ik dank u, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het uw welbehagen. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader, en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ik wil ook graag nog met u een stukje lezen uit het Lucas-evangelie. Want deze woorden, de woorden waar ik vooral ook met u over wil nadenken, namelijk vers 25 tot 30 uit dit stuk van Matteüs. Dan diezelfde woorden, althans een deel daarvan, komt ook in het Lucas-evangelie voor. En in het Lucas-evangelie vindt u dat in Lucas in hoofdstuk 10. En daar is de context ook dat Jezus op dat moment ook 70 van zijn discipelen had uitgezonden. Die kwamen terug en die lieten vertellen ook wat voor wonderen God gedaan had op de prediking van het evangelie. En ook dan zegt Jezus dezelfde dingen ook tegen die steden die we ook in Matteüs 11 gelezen hebben. En dan lezen we ook in vers 21 in Lucas 10. Op dat moment verheugde Jezus zich in de geest en zei, ik dank u, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijze en verstandigen verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het uw welbehagen. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader en niemand weet wie de Zoon is dan de Vader en wie de Vader is dan de Zoon en hij aan wie de Zoon het wil openbaren. En hij keerde zich naar zijn discipelen en zei tegen hen, zalig zijn de ogen die zien wat u ziet, want ik zeg u dat veel profeten en koningen de dingen hebben willen zien die u ziet en ze hebben ze niet gezien en te horen de dingen die u hoort en ze hebben ze niet gehoord. Tot zover het woord van God. We gaan nu terug naar het Matteüs-evangelie, naar vers 25 tot 30. En daar vinden we dus die woorden ook die we ook net in het Lucas-evangelie gelezen hebben. En dan worden die dus gevolgd door vers 28 tot 30. Dus een iets ander gedeelte. Maar we gaan ons vanmorgen met name richten op dit gedeelte uit het Matteüs-evangelie. Ja, wat brengt ons samen? We hebben net dat lied gezongen, hoe mooi is het om samen te gaan. En om samen te zijn ook in een eredienst. En dat komt omdat er nieuws is. Er is namelijk nieuws te vertellen. Je zou kunnen zeggen, in die zin is iedere eredienst heeft ook iets van een persconferentie. Er wordt nieuws verteld. Het goede nieuws in dit geval. Want dat is het evangelie. En juist in dit gedeelte krijgen we, je zou kunnen zeggen, net zoals dat soms in een persconferentie gebeurt, waar dingen toegelicht worden die eigenlijk nog niet zo bekend waren, zie je dat Jezus hier op een hele indringende en diepe manier dingen gaat zeggen over hemzelf en over God de Vader en over zijn bediening op deze aarde en wat hij doet en wat zijn boodschap is, wat het nieuws is. Dus je krijgt hierin een hele bijzondere, dit gedeelte is een heel bijzonder gedeelte, een bijzondere inkijk in Gods verlossingsplan. En het is goed, hè, als gemeente denken we daar over na. We hebben daar een tijdje geleden ook op een avond aandacht aan besteed en we hopen binnenkort daar nog een vervolgje aan te geven. En ook in dat kader is het goed om dit gedeelte eens te bekijken, want we krijgen hier toch wel een diepe inkijk ook in wat God heeft bedoeld. Met zijn openbaring, dat woord komt een aantal keren voor in de tekst, van zijn verlossingsplan. Er is dus geweldig nieuws wat wordt bekendgemaakt. En dit is het goede nieuws van Jezus Christus, want het gaat om hem. En dat is nu geopenbaard. Nou, er zijn in deze tekst zijn 5 punten die ik graag met u wil bespreken. De eerste vraag is, als we over dit nieuws van Jezus Christus nadenken, wat is de oorsprong van dit nieuws? Nou, niemand minder dan God zelf. Tweede is, voor wie is dit nieuws bestemd? En hoe ontvang je dit nieuws? Nou, dat is duidelijk, hè, als kinderen. Dat hebben we gelezen. Vervolgens is de vraag, wie verkondigt dit nieuws? Dat is Jezus, de Zoon van God. En wie worden dan uitgenodigd om dit nieuws te horen en van hem te ontvangen en te geloven? Alle die vermoeid en belast zijn. En wat is het effect van dit nieuws? Namelijk dat mensen werkelijk rust ontvangen. Dat zijn de 5 dingen die we met elkaar willen bespreken. Wat is de oorsprong van dit nieuws als eerste? Waar komt dit vandaan? En dan is duidelijk dat de tekst, dat Jezus hier duidelijk zegt, dit nieuws komt uiteindelijk bij God vandaan. Van God de Vader. Hij heeft dit nieuws bedacht en geopenbaard. De Heere van de hemel en de aarde. Zo wordt hij hier genoemd ook door Jezus. De Heere van de hemel en de aarde. Dat betekent ook, hij is de schepper van alle dingen. Die soeverein is. Die alles heeft gemaakt. En hij laat van zich horen door zijn Zoon Jezus Christus. En God de Vader, zoals hier gezegd wordt, heeft deze dingen geopenbaard. Nou, om welke dingen gaat het dan? Wat bedoelt Jezus daarmee? Wat zijn die dingen die God geopenbaard heeft? Nou, in de context kun je zeggen, gaat het natuurlijk vooral ook om de wonderen die hij gedaan heeft. In Chorazin, in Bethsaida, in Capernaum. En de boodschap die hij daar verkondigd heeft. Het goede nieuws. Het evangelie. Dat zijn de dingen die hier ook Jezus zegt dat die geopenbaard zijn. Maar het gaat natuurlijk inderdaad, als we dan lezen wat Jezus allemaal gedaan heeft en gezegd heeft in al die steden en in nog veel meer steden, gaat het inderdaad natuurlijk om het volledige evangelie. He, wat Jezus, wie Jezus is, waarom hij gekomen was, wat hij doet, wat hij deed aan wonderen en wat hij nog zou gaan doen, wat hij bekendgemaakt heeft. En dat is goed nieuws. En dat geeft vreugde. En dat is het wonderlijke dat we, en daarom is het leuk dat we even dat Lucas-stukje gelezen hebben. dat toen Jezus dit zei, dat hij zich verheugde. Jezus zelf verheugde zich dat God dit geopenbaard heeft. En dat hij daarin een rol speelde. Dat hij de kern daarvan was. Jezus zelf verheugde zich daarin. Dat is heel bijzonder, ook om dat ons te realiseren, dat Jezus zelf zich verheugt in dat wat God geopenbaard heeft aan de mensen. Dat geeft vreugde en dankbaarheid. En dat is wel bijzonder natuurlijk, want ja, de situatie daar, kun je afvragen van ja, was er eigenlijk wel zoveel reden tot vreugde? Want daarom hebben we ook gelezen dat die steden waar Jezus zoveel gedaan had, dat die eigenlijk niet in hem geloofden. Dat die hem, althans in grote getalen, verwierpen. Hoe kan dat dan? Hoe kan Jezus zich dan toch verheugen? Dat is ook een vraag voor ons om daar eens over na te denken. Ook als we denken aan deze wereld. Hoe kan het zijn dat we ons toch verheugen in wat God doet in deze wereld? Want we zien zoveel wat zich tegen God verzet. En dan kun je natuurlijk, jij en ik, kunnen we heel diep van onder de indruk raken. En er is zelfs meer, want we hebben ook gelezen in de context hier, Johannes de Doper, die zat in de gevangenis. En die twijfelt heel erg, die zegt, ja, heren, bent u het nou degene die komen zou eigenlijk, of verwachten we iemand anders? Hoe moet ik er eigenlijk over denken? Johannes de Doper, die was ook eigenlijk, ja, de weg kwijt zou je kunnen zeggen, de kluts kwijt van hoe zit het nou precies? En ook in Lucas 10 zie je dat ook die steden daarin worden aangesproken. Dat is ook de situatie natuurlijk waarin Jezus deze woorden spreekt. Maar tegelijk zijn er ook goede dingen. Want Jezus die kan zelf ook als antwoord aan Johannes de Doper geven van, kijk maar aan het begin van Matthäus 11, zeg maar, kijk maar wat er gebeurt. Er gebeuren wonderen. Er worden zieken genezen en het evangelie wordt verkondigd. Er gebeuren allerlei, ook positieve dingen. En als je dat gedeelte in Lucas 10 leest, dan zie je dat die 70 mensen komen ook terug en die zeggen zelfs, ja, zelfs de demonen waren aan ons onderworpen en we hebben het evangelie kunnen verkondigen. Dat hebben we ook kunnen doen. En dan zegt Jezus ook, ja, er is nog veel meer, verheug je. Verheug je zelfs dat je namen geschreven staan in het boek des levens in de hemelen. Dat je namen geschreven zijn in de hemelen. Een bijzondere tekst. En dan, dat is ook de achtergrond van dit gedeelte wat Jezus hier zegt. Zo heeft God ook zijn woord geopenbaard. En ja, dat leidt eigenlijk tot totaal verschillende reacties dus. Dat blijkt. En dat gebeurt nog steeds. Dat zien we ook, zien jij en ik, om ons heen. Ongeloof en weerstand in de steden die veroordeeld worden. Maar ook zegen, vrucht op de verkondiging van het evangelie. En wat gebeurt hier dan? En hoe moet je dit alles verklaren? En in feite geeft Jezus met deze woorden in deze tekst een inkijkje in wat hier werkelijk gebeurt. En de vraag is ook voor jou en mij, beseffen wij ook, zien wij ook dat te midden van alles wat er gebeurt, wat ons misschien heel erg in verwarring kan brengen in deze wereld, dat God gesproken heeft. Dat Hij gesproken is. Dat God zelf zich heeft geopenbaard. En dat wij, jij en ik, het grote voorrecht hebben dat we dat hebben mogen ontvangen. En zelfs nu mogen ontvangen. Als we dit lezen. Maar hoe gebeurt dat dan? Wat zegt Jezus dan hierover? Hoe verklaart Hij dit? En wie gelooft het evangelie dan wel en waarom? Nou, dan moet je eigenlijk kijken naar het vervolg. Want de vraag is dan, voor wie is dit nieuws bestemd? Dat is wat Jezus vervolgens aan de orde gaat stellen. Voor wie is nou dat nieuws bestemd en hoe ontvang je eigenlijk dit nieuws? Hoe kun je dit nou horen? Je zou kunnen zeggen, hoe kun je afgestemd zijn zodat je dit nieuws werkelijk ook kan horen en begrijpen? Maar dat gaat niet zomaar. Want Jezus zegt ook, voor wie is dit nieuws niet? Of beter gezegd, wie kunnen dit nieuws gewoon niet begrijpen? Nou zegt Jezus, dat zijn de wijzen en de verstandigen. Die begrijpen er helemaal niks van. En datzelfde zie je ook, dat Paulus dat zegt in 1 Korinthe 1. Want hij zegt ook, het evangelie is voor heel veel mensen een dwaasheid. Voor Grieken en voor Joden is het een aanstoot. Nou, in de indeling waarin Paulus dat noemt, dan heb je eigenlijk alle mensen. He, wat hij bedoelt is heidenen en Joden. Het evangelie, God is de God van Israël die gesproken heeft. Dus er wordt in die zin in het Nieuwe Testament vaak zowel Joden als Grieken aangesproken. Dan bedoelt de Bijbel, dan bedoelt Paulus eigenlijk iedereen. Voor iedereen is dit evangelie dwaasheid of een aanstoot. Nou, dit heeft niet te maken met intellect of onderwijs. Want dat is niet wat Jezus hier bedoelt. Want er waren ook mensen met een groot intellect en heel veel kennis die ook tot geloof kwamen. Maar het gaat er hier om mensen die op zichzelf vertrouwen en op hun eigen kennis. En vooral op zichzelf vertrouwen. En wat zegt Jezus dan? Degene die dit wel horen en begrijpen en mogen ontvangen, zijn eigenlijk kleine kinderen. Die mogen dat horen. Die horen dat. En die begrijpen dat. Nou, dat is heel wonderlijk, zou je kunnen zeggen. Hoe kan dat? Want vaak hebben wij natuurlijk het idee dat hele kleine kinderen, die kunnen eigenlijk maar, ja, hebben een beperkt begrip van dingen. Maar het gaat natuurlijk ook hier niet om leeftijd. Kijk, je kunt eigenlijk zeggen, net zo min als dat het bij die wijze en verstandigen gaat om het feit, he, dat ze heel veel gestudeerd hebben, dat het intellectuelen zijn, dat dat de blokkade is. Net zo min is leeftijd de reden dat die kinderen het wel begrijpen. Het gaat er eigenlijk om iets heel anders. Het gaat namelijk om afhankelijkheid. Want wat is de kern hier? Dat kinderen afhankelijk zijn van hoe wij ze de dingen uitleggen. Ze zijn afhankelijk van degene die hen leiden, van hun ouders. En juist die wijze en de verstandige waar Jezus het over heeft, dat zijn de mensen die zich onafhankelijk opstellen. Die juist denken dat ze verder niemand nodig hebben. Die denken dat ze dat allemaal zelf al kunnen. En het gaat er dus om of je juist in afhankelijkheid en vertrouwen leeft. En dan, dat is de manier om deze boodschap te kunnen begrijpen. En dat is ook wat Jezus zegt elders. Hij zegt elders, bijvoorbeeld ook in het Marcus en het Lucas evangelie, dat het koninkrijk van God kun je alleen maar ontvangen als een kind. Zegt hij een paar keer. Het koninkrijk kun je alleen ontvangen als een kind. En dat is het wonderlijke. Dat is het bijzondere. En de vraag is, hoe hebben jij en ik naar dit evangelie geluisterd? Hoe hebben jij en ik dit ontvangen? Hoe hebben wij daar ooit op gereageerd? Ook in het besef dat wij totaal afhankelijk zijn en dat wij ons mogen verheugen en verwonderen dat dit ons meegedeeld is. Dat wij dit nieuws hebben mogen ontvangen. En hoe luisteren wij naar dit nieuws? Want dat is natuurlijk is en blijft natuurlijk een groot wonder. Iets wat volkomen tegendraads is tegen alles wat er in deze cultuur en maatschappij een rol speelt. Waarin we nog steeds eigenlijk ook onze eigen inzichten op een voetstuk stellen. En waarin we ons onafhankelijk willen opstellen. En dan is juist deze boodschap is zo wonderlijk. He, zoals de profeet Jesaja dat uitdrukt. Dat vind ik altijd een bijzondere tekst om in dit verband op ons in te laten werken. Want daar zegt Jesaja, want zo zegt de hoge en de verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoge hemel en in het heilige. God staat ver boven dit universum, boven deze wereld. Nou, als je dan een beetje ook beseft ook hoe groot dit universum is. En ik moet nog even denken aan het getuigenis van professor Heino Falke, de astrofysicus uit Nijmegen, die jaren geleden een foto van een zwart gat heeft gemaakt. Misschien hebt u dat wel gelezen toen. Nou, als je leest hoe dat in elkaar zit en hoe ver dat is en hoe gigantisch groot dat is. Ja, miljoenen lichtjaren bij ons vandaan. En zo'n zwart gat is miljoenen keer de afmetingen van de zon. En dan wetende dat onze God de schepper is en dat hij nog veel groter is dan dat. En daar moet je een beetje, daar doet me dit denken ook als je die woorden van Jesaja leest. En wat zegt Jesaja dan? Waar woont God? dat is waar God woont. Maar hij woont ook bij de verbrijzelde en de nederige van geest. Nou, dat is toch verbazingwekkend. Bij de verbrijzelde nederige van geest. Daar wil hij wonen. Dat is wat Jezus ook hier bedoelt. Dat je het koninkrijk van God alleen maar kunt ontvangen. Op zo'n manier. In nederigheid. Als een verbrijzelde van geest. He, dat betekent niet dat je dood bent of zo. Maar dat je werkelijk beseft eigenlijk van. Ik weet niks. Ik kan niks. En hier kom ik nu op een punt dat ik echt vastloop. En hier heb ik echt God nodig. Hier heb ik hem nodig. Dat is het besef wat ontstaat. En broeders en zusters, het kan eigenlijk niet anders dat als jij en ik dit evangelie hebben omarmd, dan is dat altijd op een moment geweest dat we echt wisten, ik heb iets nodig van God. Hoe je het dan misschien ook uitgedrukt hebt, hoe je het ook maar beleefd hebt. Maar een moment van werkelijke afhankelijkheid. En waarin je iets beseft van de grootheid van God. En van zijn Zoon Jezus Christus die hij daarvoor gegeven heeft. Dat is de manier om dit te ontvangen. En dat is alles, zegt Jezus, vanwege het welbehagen van de Vader. Want hij is zoveel hoger en zoveel genadiger. Dat hij dat wil doen, dat is door het op deze manier te doen. Wat zo compleet tegen de raad is tegen alles van deze wereld. Dat is nou juist het welbehagen geweest van de Vader. Dat zegt Jezus. En God openbaart zich. En hij doet dat op deze manier. En dat is zijn wil. Hij openbaart zich. Maar hij verbergt zich ook. En dat is niet zomaar iets symmetrisch of arbitrair. Zoiets van, ja, ik ga het eens aan sommige mensen vertellen en anderen niet. En volkomen willekeurig. Zo mogen we daar nooit over nadenken. Want we moeten beseffen eigenlijk dat de Bijbel ons vertelt dat wij allemaal in opstand zijn tegen God. Wij hebben God verlaten. Wij zijn zonder God. Dus God is ons niets verplicht. Maar uit pure genade in Christus wil hij ons die boodschap geven. Wil hij ons zijn evangelie geven. En openbaart hij dat aan kinderen. Aan mensen die zich volkomen afhankelijk van God weten. En dat is het nieuws wat God in zijn welbehagen heeft geopenbaard. En wie doet dat? Dat is Jezus, zijn Zoon. Jezus zelf, de Zoon van God. God de Vader doet dit exclusief door de Zoon. Dat is ook wat vers 27 zegt. En hij aan wie de Zoon het wil openbaren. De Vader openbaart het en de Zoon openbaart het. En wie is dan de Zoon? Dat is natuurlijk Jezus. Daar gaat het hier over. Jezus laat zien dat hij de Zoon van God is. En wat betekent dat hij de Zoon van God is? Dat zegt eigenlijk, zegt hij zelf hier in de tekst. Hij is door de Vader gekend. En wel op een hele unieke manier. Want niemand kent de Zoon zoals de Vader hem kent. Dat zegt Jezus. Hij is door de Vader gekend op een unieke manier. En zo kent niemand hem. Maar het is ook omgekeerd. Want Jezus, als de Zoon van God, kent ook de Vader op een manier zoals niemand God de Vader kent. Zo kent niemand hem. Zo drukt Jezus de intieme relatie uit tussen de Vader en de Zoon. En God de Vader laat zelf zien wie Jezus is als zijn Zoon, als een persoon. En wat zijn gezag is. Zo laat God dat zien. Jezus is de Zoon van God en dan blijkt ook dat de Vader alle dingen met zijn Zoon deelt. Want Jezus zegt ook dat alle dingen zijn hem door de Vader overgegeven. En wat zijn dan die alle dingen? Nou, dat is eigenlijk ook inderdaad echt alles. Dat zijn bijvoorbeeld de woorden van God de Vader. En je kunt bijvoorbeeld in het Johannesevangelie een heel aantal keren lezen dat Jezus de woorden spreekt die hij van de Vader ontvangen heeft. Hij spreekt de woorden van de Vader. Omdat hij de kent, omdat hij de Vader kent als niemand anders. Het gaat nog veel verder. Hij doet zelfs de werken van de Vader. Ook dat kun je een heel aantal keren lezen in de evangelie, met name ook in het Johannesevangelie. Hij doet de dingen die hij de Vader heeft zien doen en die doet hij zelf. Want God de Vader handelt door hem. Hij is ook de schepper en de verlosser. Zo tekent de Bijbel hem ook. Paulus bijvoorbeeld in Colossense 1, dat door hem en voor hem zijn alle dingen geschapen. En hij is het beeld van de onzichtbare God. Zo zien wij in hem wie God is. En hem is ook, zegt hij later, aan het eind van het Matteüs Evangelie, alle macht gegeven in hemel en op aarde. En alle dingen zijn aan hem zo overgegeven. En dat kun je ook zien, ik zal daarvoor een paar voorbeelden noemen ook, uit het Johannes Evangelie. In Johannes 3 vers 35. De Vader heeft de Zoon lief, zegt de tekst daar, en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. En een heel bijzonder gedeelte in dit verband is ook Johannes 5. Ik lees een paar versen vanaf vers 19, waar Jezus ook spreekt. En dan zegt hij, en zegt tegen hen, voorwaar ik zeg u, de Zoon kan niets van zichzelf doen als hij dat niet de Vader ziet doen. Want al wat deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze. Zie je die eenheid tussen de Vader en de Zoon. Want de Vader heeft de Zoon lief en laat hem alles zien wat hij doet. En hij zal hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert. Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven. Alle dingen, ook het oordeel. En waarom? Opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren. Dat is het doel. Dat is wat God wil. Opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet die hem gezonden heeft. Nou, dat zijn soortgelijke woorden om aan te denken als je dit gedeelte ook in het Matteüs Evangelie leest. Jezus is gekomen van God de Vader. Hij komt vanaf de troon. Als je ook denkt aan dat geweldige visioen wat Johannes had in Openbaring 4 en 5, waarin hij iets mocht zien ook van de troon van God, en waarin hem een boekje werd gezien, wat eigenlijk een beeld is van de totale wereldgeschiedenis. En dan gaat het erom, wie kan dat boekje openen? Met andere woorden, dan gaat het er eigenlijk om, wie heeft de wereldgeschiedenis in zijn hand? En dan ziet Johannes, wordt hem door de engel verteld, dit is de leeuw uit de stam van Juda. Die is het. Die doet dat. En wat ziet Johannes dan? Dan ziet hij een lam staande als geslacht. Een lam wat tegelijk de leeuw is. En dat lam komt van de troon van God. Zo staat het daarin in Openbaringen 5. Vers 6. Hij komt van de troon van God. De verlossing, de schepping en de verlossing komen van God. En realiseert God door zijn zoon. Daarom kon Paulus dat ook inderdaad zeggen. Dat door hem en voor hem ook alle dingen zijn geschapen. En dat hij de enige verlosser is. De enige redder. Zo maakt Jezus ook de Vader bekend. Dat is ook wat het Johannes-evangelie ons ook op een aantal plaatsen vertelt. Want Johannes zegt, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. En later, als Filippus, een van de leerlingen van Jezus, zegt, Heer Jezus, kunt u ons de Vader laten zien? Dan zegt Jezus, ja, maar Filippus, ik ben al zo lang bij je geweest. Heb je de Vader nog niet gezien? Hoe kan dat? Want ik ben bij je geweest. Dat is ook wat hierover gaat. Zo mogen we ook deze tekst in het licht ook van het hele evangelie bekijken. Jezus laat zien wie de Vader is en openbaart ook zo zijn verlossingsplan. En de vraag is, hebben jij en ik ook zo beseft wat een voorrecht wij dus eigenlijk hebben? Dat we, doordat we de woorden van Jezus hebben en over Jezus lezen zijn daden, maar dat we zo ook hebben gezien wie God is, wie God de Vader is. Want dat is een onbeschrijfelijk voorrecht. Maar dat kun je dus alleen maar ook op de manier ontvangen zoals Jezus dat getekend heeft. En hij is soeverein. Hij openbaart dat aan wie hij wil. En de wil van de Vader is dan ook de wil van de Zoon. Want net zo goed als dat de Vader dat openbaart aan wie hij wil, doet de Zoon dat. En hij zal dit doen en voltooien aan degene wie hij wil. En hoe doet hij dat? Concreet voor jou en mij. Want als we weten dat God de Vader en de Zoon dit soeverein voltooien, als zij dit openbaren aan wie zij willen, en dit werkelijk ook tot voltooiing brengen, dan is de vraag eigenlijk, hoe moeten wij daarop reageren? Moeten wij daar dan maar lijdelijk op wachten? En dan zeggen, ja, nou ja, misschien dat het een keer aan mij geopenbaard wordt. Is dat dan de boodschap die Jezus gaat geven? Zo van, wacht het nu maar verder af. Misschien bitter om. Nee, want er gebeurt eigenlijk nu iets heel bijzonders. Er gebeurt iets heel bijzonders in de tekst. In de woorden van Jezus. Want wat zegt Jezus? Hij nodigt jou en mij uit. Hij zegt het. Kom naar mij toe. Kom naar mij toe. Alle die vermoeid en belast zijn. Je bent uitgenodigd om dit nieuws te ontvangen. Dat is het belangrijkste. Wat de boodschap is voor jou en mij. Kom naar mij toe. Hij zelf nodigt uit om bij hem te komen. Dus Jezus die zegt al deze dingen over wat hij doet en wat God de Vader doet. En dan zegt hij, kom naar mij toe. Alle die vermoeid en belast zijn. Kom naar mij toe, de uitnodiging gaat uit. Naar jou en mij en naar heel de wereld. Naar alle mensen. Kom tot mij. Hij nodigt uit. En zo zie je hier ook weer, en daar hebben we het op die avond ook over gehad, hoe dat eigenlijk Gods soevereiniteit onze verantwoordelijkheid op geen enkele wijze teniet doet. Dat is wat Jezus hier ook in feite leert. Iemand heeft het zo uitgedrukt, Don Carson, die zegt, Gods soevereiniteit in de uitverkiezing wordt niet afgezwakt door de koppigheid en de zonde van de mens. Denk aan Chorazin in Capernaum. Terwijl de verantwoordelijkheid van de mens op geen enkele manier wordt verminderd door Gods welbehagen dat soeverein openbaart en verbergt. Wie is uitgenodigd? Alle, zegt het Jezus, die vermoeid en belast zijn. En wie zijn dat dan? Wie zijn er eigenlijk vermoeid en belast? Ben jij dat? Ben ik dat? Voel ik mij op dit moment zo? Misschien is het even goed om dat bij jezelf na te gaan. Vermoeid en belast, wat is dat? Nou, dat tekent eigenlijk ons leven in de wereld zonder God. Want als je natuurlijk gaat kijken ook hoe mensen leven in deze wereld, en je leest op dit moment bijvoorbeeld ook de kranten, wat er rondgaat, hoe mensen de huidige situatie ervaren, dan zie je dat er een vermoeidheid is. Men is zo vermoeid van alle discussies en polarisatie die er is in de wereld. Ook politiek. En alle moeilijkheden die er zijn. Waarmee je belast bent. Alle discussies over van alles en nog wat. En je moet overal zelf wat van vinden. Mensen zijn eenzaam, want ze moeten ook zelf maar uitvinden wat de waarheid is. Want er is geen waarheid. En wie zijn wij dat wij mensen een boodschap zouden kunnen geven die waar is? Ze moeten het zelf maar uitzoeken. Maar dat leidt tot belasting. Jongeren weten eigenlijk niet wie ze zijn. En waar ze naartoe gaan en wat hun toekomst is. En veel jongeren, ook studenten, die zijn overbelast op allerlei manieren. En dat geldt voor heel veel mensen in deze wereld. En ook als je natuurlijk ziet wat er in deze wereld gebeurt. Hoe je door alle oorlogen en alle narigheid en alle verschrikkelijke dingen die er gebeuren. hoe je zo eigenlijk belast kunt worden en depressief kan worden. Dan is dat eigenlijk ook precies wat het leven tekent van mensen. Zoals jij en ik, zolang ze zonder God leven. Maar het kan nog veel erger worden, want ook Jezus had ermee te maken dat in die tijd natuurlijk de fariseeën, de schriftgeleerden van de Joden, die wisten het wel hoe het dan moest. Want die zeiden, nou dan moet je dus allerlei regels en voorschriften opvolgen. En daar wordt in de evangelie ook over gesproken. De fariseeën en de schriftgeleerden, want ze binden lasten samen die zwaar zijn en moeilijk om te dragen. En ze leggen ze op de schouders van de mensen. Maar zelf willen ze met geen vinger aanroeren. Dat is wat de leiders van het volk doen. Hypocrieten, zoals Jezus het tekent. En hoezeer hebben wij ook niet te maken met vaak hypocrieten leiders. Maar ook in de kerken kan dat voorkomen. Dat er ook een, in die zin, een last op mensen gelegd wordt van het moet zus of het moet zo. Of je moet bepaalde dingen. De last van wetticisme. Ook dat kan op mensen gelegd worden. Maar eigenlijk is dat alles nog niks vergeleken met de werkelijke last die jij en ik dragen. Namelijk de last van onze zonde en onze schuld. Want uiteindelijk komt dit ook allemaal uit ons eigen hart. Als zondige mensen staan wij schuldig ten opzichte van God. En hoe zal dat nou weer in orde komen? Dat is de grootste en de diepste last die jij en ik dragen en gedragen hebben. Die op ons lag. Waardoor we vermoeid zijn. Waardoor we, als je erover na gaat denken, als je over die last en die schuld nadenkt en je weet niks meer dan dat, dan ben je verloren. En dan besef je dat. Dat is de grootste last. En voor wie geldt dat dan? Ja, dat geldt eigenlijk voor jou en mij, voor alle mensen. Dat zegt Paulus ook, die toont dat aan in de Romeinenbrief. Eigenlijk is daar niemand van uitgezonderd. Want allen, die missen de heerlijkheid van God. Allen hebben gezondigd. Dat is de boodschap. Dat is de realiteit. Maar wat betekent dus dat, wat Jezus hier doet, dat hij ook aan allen het evangelie verkondigt. Er is dus goed nieuws. Want je kunt niet zo vermoeid en belast zijn, of Jezus nodigt je uit om tot hem te komen. En om die last en die vermoeidheid bij hem te brengen. Hij nodigt uit. Want hij nodigt dus allen uit. Zonder enige uitzondering. En waarom? Omdat hij mensen weer iets wil geven. Hij wil ze iets ontvangen. Hij wil dat ze iets ontvangen. En wie? Of wat en waarom? En wat geeft hij dan? En dat is het laatste. Hij wil rust geven. Wat is het effect wat hij dan wil geven op je leven? En dat is rust voor je ziel. En in feite kun je zeggen, is dat ook een citaat van de profeet Jeremia. In Jeremia 6 vers 16, daar zegt de Heere, jawel, de verbondsgod, ga staan op de wegen en zie, vraag naar de aloude paden, waar toch de goede weg is en bewandel die. Dan zult u rust vinden voor uw ziel. Zo zegt God dat, door middel van Jeremia. En Jezus zegt dat hier. Hij maakt dan eigenlijk een toespeling op die tekst. Hij zegt eigenlijk, je zult rust vinden voor je ziel. En dat betekent eigenlijk zoveel. Want als je dan dat gaat lezen wat dat verder betekent in het evangelie, dan betekent dat harmonie. Dan betekent dat vrede. Een nieuw leven, nu al en in de toekomst. En waarom? Omdat het betekent vrede met God. Omdat het Jezus zegt, kom tot mij. En daarmee kom tot de Vader. Hij zegt, kom en ik zal rust geven. Ik maak het in orde, ook tussen jou en God. Hij doet dat. Hij heeft dat gedaan. Hij maakt het in orde. Dat is wat hij gedaan heeft voor onze verlossing. En hoe krijg je dat dan? Ga bij hem in de leer. Hij zegt, kom naar mij toe en leer van mij. Leer van mij, ga bij hem in de leer. Richt je op hem. Op zijn onderwijs. Wie hij is en wat zijn karakter is. En wat hij gedaan heeft voor onze verlossing. Want hij is zachtmoedig en nederig van hart, zegt hij. En dat is natuurlijk ook wonderlijk dat hij dat zegt. Hij zegt, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En dat betekent zoveel. Er wordt ook al in het Oude Testament over gesproken, in Psalm 45, waar hij getekend wordt als iemand die waarheid, zachtmoedigheid en gerechtigheid doet. Zachtmoedig en nederig van hart. Hij komt zelf juist op die manier tot jou en tot mij. Zo heel dichtbij. Nederig van hart. Zo heeft hij zich verlaagd, vernederd. Zo is hij als mens bij jou en mij gekomen. Om jou en mij uit te nodigen. Om dat te doen. En waarom kan hij dat nu zelf geven? Waarom kan hij rust geven? Waarom kan hij dat nu? Nou, omdat hij zelf namelijk geen rust gekend heeft. Hij zei het op een gegeven moment zelf. Ik heb zelfs geen plek om mijn hoofd op neer te leggen. Hij had eigenlijk geen vaste verblijfplaats. Hij had geen comfort. Hij had geen plaats van rust. En omdat hij zelf een last te dragen had. Die oneindig zware last. Niet alleen van mijn zonde en schuld, maar van de zonde en schuld van zoveel mensen. Die heeft hij op zich genomen. Die heeft hij op zich genomen in zijn lijden en in zijn sterven. Die last zou hij dragen, dat wist hij. En dat heeft hij ook over gesproken. En hij heeft er ook over gezegd wat dat met hem deed. En hoe hij zo beangstigd was. Maar tegelijkertijd wist, dit moet ik gaan doen, want dit is de wil van de Vader. In Gethsemane gaf hij zich over aan de wil van de Vader. En dat is wat hij voor jou en mij gedaan heeft. En dat is waarom hij gestorven is. Dat is waarom hij is opgestaan. En zo, doordat hij dat gedaan heeft, doordat hij dat juist niet kende, kan hij ons werkelijk rust geven en vrede en harmonie met God en verzoening. Dat is het resultaat. En hij zegt, kom dan naar mij toe en leer van mij dat ik zal je rust geven voor je ziel. En neem mijn juk op je. Nou, dat juk, dat is dan een beeld, hè, van dat apparaat waarmee eigenlijk twee ossen aan elkaar verbonden werden, die de oogst moesten gaan doen, die op die manier ook aan elkaar verbonden werden en die dat moesten dragen. En Jezus zegt eigenlijk, mijn juk, hè, wat dieren ook wel eens als heel zwaar zouden kunnen ervaren, en ook is het juk van de fariseeën wat zo zwaar was om te dragen. En dan zegt Jezus, nee, mijn juk is licht. Hij wil wel natuurlijk, hè, dat je juist je aan hem verbindt. Want hij wil juist dat je aan hem verbonden wordt. Hè, en dat je op die manier ook met hem leeft. Dat je je onder zijn gezag en zijn autoriteit plaatst. Hè, en dat is natuurlijk helemaal geen wetticisme. Want dat kan helemaal niet, want dat gaat nooit werken. Het is ook geen wetteloosheid, want hij heeft wel te degen natuurlijk principes. Hij heeft dat in de bergrede, denk maar aan de bergrede, verteld. Wat werkelijk liefde is en hoe dat tot uiting komt en wat hij wil en wat hij geeft. Maar wat hij vraagt, wil hij ook geven. Dat is eigenlijk wat Augustinus ook een keer gezegd heeft. En die ook dat bad, die zei, Heere, geef mij maar wat u vraagt, want dan zult u het niet te vergeefs vragen. Dat is ook het juk van Jezus. Wat een vreugde is om te dragen. Dat is niet alleen licht, maar dat is een vreugde. En wat net zo goed is dat Jezus zich verheugde om deze dingen te kunnen zeggen. Mogen wij ons verheugen in hem. Mogen wij ons verheugen in zijn verlossing. In zijn genade. In zijn liefde. In zijn uitnodiging. Die er is voor jou en voor mij en voor de hele wereld. En die mogen wij verkondigen. Uiteindelijk op dat alle mensen, hem zullen eren en de Vader. Zoals zij de Vader eren, ook de Zoon zullen eren. En hij zal alle eer tot in eeuwigheid ontvangen voor zijn grote verlossing. Amen. Zullen wij bidden en danken. Vader in de hemel, we danken u voor het feit dat u deze dingen hebt geopenbaard. Door uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die naar deze aarde is gekomen. en dit alles heeft volbracht en zich heeft verheugd in deze boodschap, zouden wij ons dan ook niet mogen verheugen in deze boodschap? Vader, geef dat wij allen, jong en oud, klein en groot, en wie we ook verder zijn, dat wij allen deze boodschap in afhankelijkheid mogen ontvangen, met geloof en vertrouwen, dat u dit ons geeft, omdat u dat zelf ook zegt. We hebben het zwart op wit op papier. Kom naar mij toe. Zo mogen we komen. Help ons en zegen ons door deze boodschap. Help ons om deze boodschap uit te dragen in deze wereld, in de omgeving waarin we leven, met de mensen met wie we samenleven. Vader, help ons en zegen ons en bemoedig ons door deze boodschap tot eer en glorie van uw naam, in Jezus' naam. Amen.